Welkom bij de Gemeentemaand podcast. In een reeks van 5 afleveringen gaan de specialisten van Ten Holte Noordam Advocaten samen met gesprekspartners uit de praktijk in op 5 verschillende thema's die relevant zijn voor gemeenteambtenaren. De thema's die aan bod komen in de afleveringen zijn privacy, het motiveren van besluiten, schaarse rechten, planologische medewerking en tot slot evident privaatrechtelijke belemmeringen.
In deze 4e aflevering gaan wij, Sjilo van Gemeren en Jurgen Vermeulen, met elkaar in gesprek over planologische medewerking door gemeenten. Ik zal me kort voorstellen. Mijn naam is Jurgen Vermeulen en ik ben ruim 30 jaar advocaat op het gebied van bestuursrecht en vastgoed, vooral op zaken die met gebiedsontwikkeling te maken hebben. Denk aan samenwerkingscontracten van overheden en marktpartijen bij herontwikkeling, maar ook aan advisering en begeleiding over bestemmingsplannen, vergunningverlening, kostenverhaal en grondverwerving en onteigening. Binnen Ten Holte Noordam Advocaten richten we ons daarbij zowel op overheden als marktpartijen.
Ook ik zal mij kort voorstellen. Mijn naam is Sheila van Gemeren en ik ben sinds kort werkzaam bij Ten Holte Noordam Advocaten. Maar in de afgelopen 5 jaar ben ik actief als jurist en taxateur bij een adviesbureau over gebiedsontwikkeling geweest. Ik ben werkzaam op het snijvlak van privaatrecht met publiekrecht en adviseer over bouw- en vastgoedrecht en gebiedsontwikkeling. In deze podcast bespreken wij de mogelijkheden van en grenzen aan planologische medewerking door gemeenten. In de praktijk zien wij dat gemeenten medewerking aan ontwikkelingen in veel gevallen laten afhangen van allerlei eisen. In sommige gevallen zijn deze eisen terecht, maar in sommige gevallen mag een gemeente planologische medewerking niet weigeren. En wat gaan we vandaag bespreken, Jurgen?
3 dingen. Als eerste de vraag of een gemeente planologische medewerking mag laten afhangen van het betalen van een exploitatiebijdrage of een andere financiële bijdrage door een initiatiefnemer. Ten tweede wat de reikwijdte is van de verplichtingen van een gemeente in de intentie- en onderzoeksfase in voorbereiding op het sluiten van een overeenkomst voor ontwikkeling van een gebied. En ook aansluitend wat de reikwijdte is van de inspanningsverplichting van een gemeente in een anterieure overeenkomst. En als derde en laatste onderwerp. Welke eisen kan een gemeente stellen aan planologische medewerking bij een bouwplan dat betrekking heeft op gronden die door de gemeente zijn aangewezen met een gemeentelijk voorkeursrecht of waarvoor de gemeente een onteigingsprocedure wil starten? Die 3 onderwerpen gaan we vandaag met elkaar bespreken. Als eerste zal ik ingaan op de vraag of de gemeente dus planologische medewerking aan een bouwplan afhankelijk mag stellen van het betalen van een financiële bijdrage. Nou, dat was ook precies het onderwerp van het webinar dat Sheila en ik eerder deze gemeentemaand gaven over gebiedsontwikkeling en kostenverhaal. Als je dat dus interessant vindt, dan kun je dat nog terugkijken en daar gaan we ook wat uitgebreider op de materie in. Maar kort gezegd gaat het over het volgende. De bestuursrechter heeft een aantal malen uitgesproken dat er sprake is van een bouwplan waarvoor kostenverhaal op grond van de wet ruimtelijke ordening verplicht is, de gemeente geen planologische medewerking mag weigeren. Als dat de enige reden is, of als de enige reden dus voor het weigeren van die planologische medewerking is, dat geen overeenkomst met een initiatiefnemer kan worden gesloten om een exploitatiebijdrage te betalen. Want, wat is de gedachte daarachter, de gemeente kan toch ook de publiekrechtelijke weg dan kiezen en een exploitatieplan vaststellen. En als gemeente moet je dus wel goed nadenken wat precies de reden is om medewerking te weigeren. Is dat alleen het feit dat er geen overeenkomst kan worden gesloten, of zijn er wellicht toch ook nog andere redenen van meer planologische aard? Een andere vraag die misschien nog wat spannender is, is of de gemeente in de gevallen dat je geen exploitatieplan kan vaststellen, er is dus geen sprake van een aangewezen bouwplan op grond van de wet ruimtelijke ordening, of je dan toch als gemeente een financiële bijdrage aan medewerking kan vragen. En wat niet iedereen weet, is dat dat inderdaad kan. En dat blijkt onder meer uit een uitspraak van de Raad van State van 28 augustus 2019 in zaken de gemeente Oldebroek. In die gemeente ging het om een verzoek van een eigenaar van een recreatiewoning die zijn recreatiebestemming wilde omzetten naar een gewone woonbestemming, dat hij daar permanent kon wonen. En de initiatiefnemer wilde daarover geen anterieure overeenkomst met de gemeente sluiten, omdat hij niet bereid was om een door de gemeente daarvoor gevraagde vereveningsbijdrage te betalen. Maar de afdeling oordeelde vervolgens dat de raad inderdaad die gevraagde bestemmingswijziging mocht weigeren. omdat ze zich terecht op het standpunt had gesteld dat door het onttrekken van de woning aan het recreatieaanbod sprake was van een planlogische verslechtering. En die verslechtering wilde de gemeente compenseren door het aanleggen en verbeteren van recreatievoorzieningen elders in de gemeente. En dat moest dan weer worden gefinancierd uit de door initiatiefnemers te betalen vereveningsbijdrage. Dat mag dus. Maar wel is van belang dat de gemeente de noodzaak voor het betalen van die vereveningsbijdrage goed had gemotiveerd. Men had een structuurvisie vastgesteld waarin dat was uiteengezet hoe dat precies in elkaar zat. Dat was een uitspraak van de bestuursrechter. Er is ook nog een uitspraak van de civiele rechter van de rechtbank Noord-Holland in een kwestie in de gemeente Koggenland. En daarin is geoordeeld dat de gemeente ook in gevallen dat geen verplicht kostenverhaal plaatsvindt. Hè, ook daar was dus geen aangewezen bouwplan. Het ging om een functiewijziging waarbij een agrarisch bestemde schuur zou worden omgezet in twee wooneenheden. Toch een overeenkomst tot grondexploitatie mag sluiten en de planlogische medewerking daarvan ook af mag laten hangen. Nou, de conclusie is in die zin dus voor gemeenten gunstig. Ook als kostenverhaal via een exploitatieplan niet mogelijk is, heeft de gemeente onder omstandigheden mogelijkheden een financiële bijdrage te vragen. Maar het is wel van belang om dat goed te motiveren. En je moet ook als gemeente ervoor waken dat je niet in de zone van de verboden betaalplanologie komt. Dat is zeg maar wat we hieruit kunnen leren. Oké, tot zover het eerste onderwerp. Dan tweede onderwerp, Sheila.
Ja, het tweede onderwerp heeft dus betrekking op de rijkwijde van verplichtingen die gemeenten kunnen aangaan in het kader van gebiedsontwikkeling. En dan niet alleen maar in de anterieure fase, maar ook in de intentie- en de onderzoeksfase in aanloop naar zo'n anterieure fase. In de praktijk van gebiedsontwikkeling is het heel gebruikelijk dat gemeenten aan risicobeperking willen doen. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen ontwikkelingen waarbij gemeenten actief participeren en dus eigenlijk optreden als ontwikkelaar, en ontwikkelingen waarbij gemeenten slechts een faciliterende rol vervullen. Voor laatstgenoemde soort ontwikkelingen dragen marktpartijen veelal de rekening en de risico's, maar zij kunnen ook eventuele vruchten van die ontwikkeling plukken. Gemeenten nemen daarbij vaak een meer afwachtende houding aan, waarbij zij afspraken met initiatiefnemers maken over inspanningen die zij zullen verrichten ter facilitering van de gebiedsontwikkeling. En hoe ver reiken inspanningsverplichtingen van gemeenten die wij hiervoor noemden?
Nou, dat is op zich een interessante vraag. Om tot succesvolle ontwikkeling te komen, heb je vaak verschillende fases. Als eerste kunnen partijen bijvoorbeeld een intentieovereenkomst sluiten, waarin ze dan afspreken om met elkaar een bepaald gebied, plangebied te ontwikkelen. En daar de benodigde onderzoeken voor te laten uitvoeren. Een onderzoek naar haalbaarheid vaak met name. Zowel ruimtelijk, financieel als maatschappelijk. Planlogische belemmeringen worden bekeken. Eventuele aanpassing van infrastructuur, voorzieningen, plankosten. Nou, het is een niet opsommende of een niet uitputtende opsomming. Er kunnen nog veel meer dingen worden bekeken. Maar kort gezegd is het een onderzoek naar haalbaarheid. Wat nou als een gemeente na het doorlopen van die intentie- en onderzoeksfase tot de conclusie komt dat de ontwikkeling wat de gemeente betreft in ieder geval niet haalbaar is? Of dat er wellicht nog andere redenen zijn om niet mee te willen werken aan die ontwikkeling? Kan die gemeente de rijdende trein dan nog stoppen? Of kan de initiatiefnemer een gemeente dwingen tot planlogische medewerking? Nou ja, dat hangt natuurlijk erg sterk af van wat voor afspraken partijen met elkaar hebben gemaakt, hoe dat geformuleerd is. En als een partij de gemaakte afspraken niet nakomt, dan kan daarvan het gevolg zijn dat de andere partij dat niet accepteert. En ofwel de stekker uit de samenwerking trekt, ofwel juist dwingt tot nakoming van de afspraken. Daar heeft op zich een interessant geschil zich afgespeeld tussen de gemeente Venlo en een initiatiefnemer. Daar heeft de afdeling bestuursrechtspraak op 18 december 2019 een uitspraak over gedaan. Het ging over een intentieovereenkomst van een initiatiefnemer met de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas en de provincie Limburg voor ontwikkeling van een windpark. De gemeenteraad weigerde uiteindelijk planlogische medewerking door te besluiten het bestemmingsplan voor de realisatie van dat windpark niet vast te stellen. Want, waarom? De gemeenteraad zei: de omwonenden zijn door de initiatiefnemer onvoldoende bij het overleg over het initiatief betrokken. En dus was er onvoldoende draagvlak. Nou, dat kwam bij de afdeling. De afdeling zei, nou, dat ontbreken van draagvlak voor de ontwikkeling kan geen voldoende motivering zijn op zichzelf beschouwd voor een besluit om planlogische medewerking te weigeren. Je kunt wel in gemeentelijk beleid een verplichting voor initiatiefnemers opnemen om specifieke inspanningen te verrichten om omwonenden bijvoorbeeld te informeren, draagvlak te creëren, et cetera. En het niet of niet behoorlijk nakomen van die verplichting door een initiatiefnemer kan wel reden zijn om planologische medewerking te weigeren. Maar in het geval van de gemeente Venlo was dat volgens de afdeling althans niet aan de orde. Nou, wat leren we daarvan? Een gemeente mag planologische medewerking niet zonder goede motivering verbinden aan normen die ze niet heeft vastgelegd in beleid, zoals de verplichting tot vergroten van draagvlak. Maar de raad heeft natuurlijk wel op grond van bestendige rechtspraak beslisruimte, beleidsvrijheid, om haar eigen publiekrechtelijke afweging te maken bij het vaststellen van besluiten. En daarbij kunnen verschillende belangen worden betrokken. En de omstandigheid dat de gemeente een overeenkomst met een initiatiefnemer heeft gesloten is in ieder geval een omstandigheid die uitdrukkelijk moet worden meegewogen. En dat gaat in de praktijk niet altijd goed.
Nou kan het ook zo zijn dat partijen na het doorlopen van de intentie en de onderzoeksfase besluiten om de ontwikkeling wel door te zetten. En dan ligt het in de reden dat zij met elkaar in overleg treden over het sluiten van een anterieure overeenkomst. In een anterieure overeenkomst wordt onder meer kostenverhaal geregeld. Tevens kunnen afspraken worden gemaakt over mogelijke tijdvakken en locatie-eisen. Het is daarbij gebruikelijk dat een gemeente in een anterieure overeenkomst afspraken maakt over haar inspanningsverplichtingen in het kader van planlogische procedures. Tegelijkertijd sluit de gemeente daarbij vaak haar aansprakelijkheid uit voor het geval dat het niet lukt om het planlogische regime te wijzigen. Uit een aantal uitspraken is de reikwijdte van een inspanningsverplichting in anterieure overeenkomsten af te leiden. En daarvoor verwijzen wij onder meer naar het arrest van het Hof Den Haag van 27 januari 2015, waarbij de gemeente Goeree-Overflakkee betrokken was, en de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van 15 januari 2020, waarbij de gemeente Reuzel de Mierde betrokken was. Nou, wat was daar aan de hand? Dan ga ik eerst het arrest van het Hof Den Haag behandelen. In dat genoemde arrest heeft de initiatiefnemer de rechtsvoorganger van de gemeente Goeree-Overflakkee voor het Hof Den Haag gedaagd. En de initiatiefnemer heeft gesteld dat de gemeente toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de inspanningsverplichting die was vastgelegd in een anterieure overeenkomst. De inspanningsverplichting hield in dat de gemeente zoveel mogelijk zou bevorderen dat alle noodzakelijke wijzigingen van de vigerende bestemmingsplannen vastgesteld zouden worden en dat de betreffende procedures zo spoedig mogelijk zouden worden voltooid. Een best wel vergaande inspanningsverplichting dus. Nu de initiatiefnemer heeft uiteindelijk schade geleden door, niet nakoming van de gemeente. En daarom heeft de initiatiefnemer de gemeente aansprakelijk gesteld en schadevergoeding geëist. In deze casus had de gemeente een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht dat na ingestelde beroepen door de afdeling is vernietigd. Nou, en het Hof oordeelt uiteindelijk dat de gemeente toerekenbaar tekort is geschoten, omdat de gemeente onzorgvuldig heeft gehandeld in de procedure voor de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. De gemeente had namelijk bij het voorbereiden van dat bestemmingsplan nagelaten om voor de vaststelling van dat plan de benodigde akoestische onderzoeken te laten uitvoeren. En als deze gemeente deze onderzoeken wel eerder had laten uitvoeren, dan had ze daar bij de vaststelling van het bestemmingsplan voorschriften over kunnen opnemen, waardoor onder meer niet eerder met de bouw van woningen kon worden gestart dan nadat geluidsbelastende bedrijven uit het gebied waren verplaatst. Nou, die betreffende bedrijven die hadden de gemeente daar al tijdens de voorbereiding van het bestemmingsplan op gewezen, maar de gemeente heeft daar vervolgens niets mee gedaan. En het gebrek in het bestemmingsplan had daarom tijdens de voorbereiding gemakkelijk kunnen worden hersteld. Vanwege deze gemakkelijk vermijdbare fouten slaagde een beroep op de aansprakelijkheidsbeperking door de gemeente eveneens niet en werd zij veroordeeld tot vergoeding van de door de initiatiefnemer geleden schade. Nou, en dan die tweede uitspraak waaraan we net refereerden. Dat is een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak. En hierbij heeft een initiatiefnemer van een ontwikkeling in de gemeente Reuzel de Mierde een beroep ingesteld tegen de weigering van de gemeenteraad om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Hierbij was er ook wederom een anterieure overeenkomst gesloten tussen de initiatiefnemer en de gemeente, waarin een inspanningsverplichting was opgenomen om een aangepast bestemmingsplan in procedure te brengen. Om zo de door de initiatiefnemer gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. Nou, de gemeenteraad heeft uiteindelijk geweigerd om het bestemmingsplan vast te stellen. En de initiatiefnemer heeft zich toen beroepen op het vertrouwensbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. Nou, de afdeling is ten aanzien van het beroep op het vertrouwensbeginsel heel kort en verwijst daarbij naar bestendige jurisprudentie. De overeenkomst voorziet namelijk in een inspanningsverplichting, wat inhoudt dat een bestemmingsplan in procedure zal worden gebracht, maar voorziet niet in een resultaatsverplichting om ook daadwerkelijk een bestemmingsplan vast te stellen. Daarbij heeft de initiatiefnemer zich gebaseerd op uitlatingen van de gemeente, maar heeft daarbij niet voldoende kunnen onderbouwen dat deze uitlatingen waren gedaan door de gemeenteraad en ook niet kunnen onderbouwen dat deze toezeggingen onvoorwaardelijk waren gedaan. Wat dus wel nodig is voor een beroep, een succesvol beroep op het vertrouwensbeginsel. En ook het betoog dat de gemeenteraad een verkeerde belangenafweging heeft gemaakt, slaagt niet. En daarbij verwijst dan de initiatiefnemer naar een concurrerende initiatiefnemer en zegt dan, nou, mijn belang is niet voldoende afgewogen, maar ook daar gaat de afdeling niet in mee en wijst het beroep uiteindelijk af. En de afdeling oordeelt vervolgens dat de gemeente niet tekort is geschoten in de nakoming van de inspanningsverplichting en oordeelt dan ook dat de gemeente de planologische medewerking terecht heeft geweigerd.
Oké, interessant.
Ja.
Als je dat zou moeten samenvatten, hè, wat kunnen we daaruit leren uit die twee uitspraken? Ja, dan kun je in ieder geval vaststellen dat de formulering van de inspanningsverplichting, hè, in de overeenkomst best belangrijk is voor het bepalen van de exacte reikwijdte daarvan. Hè, en heeft het dan alleen betrekking ook op het in procedure brengen van het bestemmingsplan of ook het vaststellen ervan? Ik denk tot dat laatste is op zich wel duidelijk dat de bestuursrechter vindt dat er nooit een resultaatsverplichting kan zijn voor het vaststellen van een bestemmingsplan. En dat het, als dat in de overeenkomst wel staat, is dat wel een probleem voor de gemeente. Maar de gemeenteraad blijft bevoegd om het bestemmingsplan dan niet vast te stellen. En ook als je in de overeenkomst bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsbeperking hebt, hè, met name die zaak uit de GWO-vlakke leert dat, dan kan dat niet voorkomen dat een gemeente aansprakelijk kan zijn voor geleden schade als een inspanningsverplichting niet of niet voldoende is nagekomen. En in die zin kun je in ieder geval zeggen dat een inspanningsverplichting, dat klinkt vrijblijvend, maar dat is het zeker niet. Oké, derde onderwerp dan. Wat was dat ook alweer, Sheila?
Ja, dat gaat over de grenzen aan planologische medewerking voor gronden die zijn betrokken in een gemeentelijk voorkeursrecht of een onteigeningsprocedure. Daarover kunnen we het volgende vertellen. In voorbereiding op een bestemmingsplan kan een gemeente verschillende grondbeleidsinstrumenten inzetten om de uiteindelijke verwezenlijking van het plan na te streven. Zo kan een gemeente onder meer een gemeentelijk voorkeursrecht op een plangebied vestigen om eigendomswisseling tegen te gaan. En kan een gemeente in het uiterste geval besluiten om gronden te onteigenen. Uiteraard nadat er is onderhandeld over het middellijk verwerven van die gronden. Dergelijke procedures worden door grondeigenaren vaak met argusogen bekeken. Niet voor niets, want het kan hun eigendomsrecht beperken. En zeker als deze grondeigenaren zelf plannen hebben voor hun gronden of bereid zijn om de gemeentelijke plannen te verwezenlijken. Een gemeente kan niet altijd om grondeigenaren heen en zal in sommige gevallen ontheffing moeten verlenen van, nou ja, een gevestigd voorkeursrecht. Ook kan een gemeente gronden niet altijd onteigenen. Maar hoe zit dat nou precies?
Nou ja, als je het hebt over onteigening en gemeentelijk voorkeursrecht in relatie tot wat je net aangaf, dan speelt het zelfrealisatiebeginsel een grote rol. Hè? In beginsel kan iedereen die eigenaar is van grond in Nederland zijn gronden gebruiken op de wijze zoals hij zelf wil. Uiteraard wel gereguleerd door de overheid. En pas als de overheid gronden voor andere doeleinden wil gebruiken dan de grondeigenaar doet of wil doen, dan kan de overheid ingrijpen. En een eerste instrument wat dan kan worden ingezet door de gemeente of door andere overheden, is een voorkeursrecht, op grond van de wet voorkeursrecht gemeente. Of in een volgend geval, als de overheid echt actief een bepaalde andere bestemming wil realiseren, door een onteigeningsprocedure. Het individueel belang van de grondeigenaar moet dan wijken voor het publiek belang dat de overheid nastreeft. En een grondeigenaar kan zich op zich daartegen verzetten natuurlijk. Als er een voorkeursrecht wordt gevestigd, kan de eigenaar ontheffing van de aanbiedingsplicht vragen. Of een beroep doen op het zelfrealisatiebeginsel in het kader van onteigening. Maar een dergelijk beroep slaagt lang niet in alle gevallen en kent zijn grenzen. Dus ja, ook daar is weer de vraag, hoe ver mag de overheid ook gaan bij het stellen van eisen daaraan, als het gaat over zelfrealisatie of ontheffing van de aanbiedingsplicht, omdat de eigenaar andere plannen heeft. Misschien dat jij daar iets over kan vertellen, Sheila.
Ja, graag. Indien een gemeente een voorkeursrecht op grond van de WVG op gronden vestigt, dan is de grondeigenaar verplicht de gemeente als eerste in de gelegenheid te stellen de grond te verkrijgen indien hij zijn grond wil verkopen. Pas indien een gemeente een negatief beginselbesluit neemt, wat dus inhoudt dat de gemeente aangeeft de grond niet te willen aankopen, dan is de grondeigenaar gedurende 3 jaar vrij om zijn grond aan derden, dus niet aan de gemeente, te verkopen. Een grondeigenaar kon onder meer aan een gemeentelijk voorkeursrecht te zaakjes ontkomen door de toegedachte of inmiddels misschien zelfs wel vastgestelde bestemming op zijn gronden zelf te realiseren, of door ontheffing te vragen van de aanbiedingsplicht die aan het voorkeursrecht is verbonden. Hierbij merken wij wel op dat het voorkeursrecht ook in die gevallen op de grond gevestigd blijft, tenzij de gemeente een besluit neemt om het voorkeursrecht te laten vervallen. Ook in een beperkt aantal andere gevallen hoeft een grondeigenaar zijn grond bij vervreemding niet eerst aan de gemeente aan te bieden, maar dat strekt iets te ver om daar in deze podcast ook op in te gaan. Nou, en op grond van artikel 10, zesde lid van de WVG, kan een grondeigenaar bij burgemeester en wethouders een aanvraag indienen van om ontheffing van de aanbiedingsplicht te krijgen. De grondeigenaar dient zijn aanvraag dan te onderbouwen met gewichtige redenen, op grond waarvan een besluit wordt genomen door het college. Aan de ontheffing kunnen beperkingen worden gesteld, waaronder planologische beperkingen, waar deze podcast dus ook over gaat. In de praktijk maakt een toenemend aantal gemeenten gebruik van de mogelijkheid om onder beperkingen ontheffing van de aanbiedingsplicht te verlenen. En gemeenten hebben met het vestigen van gemeentelijke voorkeursrechten in die gevallen vaak niet tot doel om de betreffende percelen in eigendom te verkrijgen, maar om de eigendomsverhoudingen en ontwikkelingen in het gebied te regisseren. De beperkingen aan de ontheffing worden dan vastgelegd in een overeenkomst die door 3 partijen moet worden getekend. En dat is dan door de grondeigenaar, door de verkrijgende partij en door de gemeente. Indien de partijen gebruik willen maken van die ontheffing, want anders wil de gemeente daar gewoon niet aan meewerken. Het college kan bijvoorbeeld bepalen dat zij enkel ontheffing wil verlenen aan partijen die de toegedachte of inmiddels vastgestelde bestemming wil realiseren op de door de gemeente voorgestane wijze. Met andere woorden, de gemeente wil alleen meewerken als partijen ter plaatse willen meewerken aan de verwezenlijking van het bestemmingsplan ter plaatse. En deze invulling van de ontheffingsmogelijkheid lijkt sterk op de invulling van het zelfrealisatiebeginsel uit het onteigeningsrecht. En daar ga jij nu meer over vertellen, toch, Jurgen?
Zeker, zeker. Want zelfrealisatie, dat is inderdaad wel belangrijk bij de vraag of de overheid wel of niet kan onteigenen. De hoofdregel is, bij zelfrealisatie is er geen noodzaak voor onteigening. Maar we kunnen wel zien dat aan een beroep op zelfrealisatie hoge eisen worden gesteld. De grondeigenaar kan alleen een geslaagd beroep op zelfrealisatie doen als hij zich bereid en in staat verklaart om de door de overheid toegekende bestemming te realiseren en ook nog overeenkomstig de door die overheid gewenste vorm van planuitvoering. En dat gaat best ver. In ieder geval moet de grondeigenaar over voldoende aaneengesloten gronden beschikken om op doelmatige wijze een zelfstandig deel van het plan te kunnen realiseren. En als je dat niet hebt, dan kom je vermoedelijk aan een geslaagd beroep op zelfrealisatie niet toe. En in sommige situaties wordt zelfrealisatie door een grondeigenaar ook geacht niet wenselijk te zijn. En als voorbeeld noem ik dan met name de realisatie van infrastructurele werken, waterstaatswerken, dijken, dat soort zaken. Werken die worden geacht te behoren tot de kerntaken van de overheid. Als een bestemmingsplan voorziet in dat soort gebruik van gronden, dan zal een beroep op zelfrealisatie in beginsel niet snel slagen. Denk bijvoorbeeld aan de discussie over de onteigening van de Hedwiegepolder in de provincie Zeeland, waar uiteindelijk gewoon heel kortweg is gezegd, ja, de eigenaar kan wel zeggen en misschien zelfs aantonen dat hij het ook het werk kan uitvoeren. Maar dit is nu eenmaal een taak van de overheid en wij vinden het belangrijk dat de overheid dan ook de eigendom verkrijgt. Dus die onteigening is gewoon doorgegaan. Nou, die criteria die worden aangelegd en de beoordeling wat nou voorrang moet hebben, hè, een beroep op zelfrealisatie of het algemeen belang dat de overheid toch die grond in eigendom verkrijgt om zelf de nieuwe bestemming uit te voeren. Die criteria vloeien voort uit uitspraken enerzijds van de afdeling, maar vooral ook van de Kroon. De Kroon die beoordeelt op dit moment nog onteigeningsverzoeken en toetst op nut, noodzaak en urgentie. De omgevingswet zal het straks anders zijn. Dan wordt dat echt allemaal overgeheveld naar de bestuursrechter. Maar als je nu wil weten hoe het zit volgens het huidig recht, dan moet je naar de, zeg maar, de koninklijke besluiten kijken die in de staatscourant worden gepubliceerd. Als een overheid weigert om een beroep op zelfrealisatie te honoreren, omdat er bijvoorbeeld onredelijke eisen worden gesteld en je bent daar niet mee eens, dan kan je als grondeigenaar daartegen natuurlijk opkomen, tegen zo'n verzoek om onteigening. Dan kom je dus in de huidige situatie nog bij de Kroon terecht. En kan je in sommige gevallen de onteigening afwenden. En ook als de Kroon op een gegeven moment zegt, ja, wij vinden de onteigening toch nodig, dan kun je daarna ook nog naar de onteigeningsrechter en het daar nog een keer op rechtmatigheid laten beoordelen. Oké, tot zover. We komen hiermee aan het eind van deze podcast. We hopen dat je door het beluisteren hiervan weer het een en ander hebt opgestoken. Planologische medewerking is en blijft een interessant onderwerp. Dat kan leiden tot heel verschillende uitkomsten. En dat is, zoals zo vaak, sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Als je behoefte hebt aan nader advies over het specifieke geval, dan staan wij, Sheila en Jurgen, je graag te woord. Dankjewel voor het luisteren en tot een volgende keer.